Geliefde, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Het eerste boek van de koningen, hoofdstuk 17, vers 1. 1 Koningen 17, vers 1. Daar spreekt het woord des Heren aldus. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Agab, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Tot zover. Zijn wij hierboven het donkere wolken aan een wolkeloze hemel. Verleden week hebben wij getracht een klein beetje de omgeving, de tijd, de omstandigheden waarin de profeet Elia optrad voor u te verduidelijken. Daar zal nog wel eens iets van terugkomen in de bijbelezingen, in het vervolg. Maar ik hoop dat bepaalde dingen wat duidelijker zijn geworden. We hebben toen gehoord hoe Agab van kwaad tot erger verder ging. En waarin nou die zonde bestond. Die zonde op haar hoogte of dieptepunt kwam. En dat hebben we gehoord. Hij trouwde met een prinses, een dochter van Et-Baal, de koning der Sidoniërs. Hij ging heen daar naartoe en diende Baal. Toen hij koning geworden werd, richtte hij in Samaria een altaar op, in het huis van Babel dat hij gebouwd had. En tenslotte wist hij uit het getuigenis van de neergeworpen van Jericho, muren van Jericho, waarin God eigenlijk tot op dat moment altijd liet verkondigen dat van hem de sterkte is, niet door kracht, onze kracht, nog door ons geweld, maar door zijn geest zal het geschieden, door het geloof. Zodat Agab eigenlijk openlijk afrekent met die waarheid in nieuwtestamentische woorden gezegd, uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, niet uit de werken, opdat niemand roept, door het geloof dat een gave van God is. Kom ik nu niet verder op terug. De Heere heeft er zijn getuigenis naast geplaatst. Naast de herstelde, opgebouwde muren van Jericho liggen de zonen van Hiel, die het werk heeft uitgevoerd, begraven. Hoofdstuk 17 begint pardoes zomaar met de profeet Elia. En Elia, staat er, de Tisbiet van de inwoners van Gilead, zeide tot Agab. Waar komt die man zo opeens vandaan, zou je zeggen? Er wordt ons niks verteld over zijn vader, die hij natuurlijk wel gehad heeft, zijn moeder, zijn familie. Nee, helemaal niets. Daar is ook al ontzettend veel over gegist en geschreven. Sommigen zijn zelfs van gedachte geweest dat Elia eigenlijk een heiden was, niet tot het volk Israël behorende, maar daar is geen grond voor. Hij komt zomaar opeens. Je zou zeggen, dat moet wat betekenen. Dat moet iets betekenen. En dat betekent ook iets. Nu grijp ik nog ergens op in. Verleden week heb ik onder andere gezegd, en misschien was dat een klein beetje te scherp uitgedrukt, dat Agab als eerste koning over het tienstammenrijk, niet als eerste koning, want dat gaat niet op, maar als koning de eerste was die openlijk de dienst van Baal propageerde. Dat hij erin voor ging. En dat er voor de God van Israël geen plaats was. Geestelijk gezien is dat natuurlijk zo. Maar als we de historie van Agab nader bezien, dan blijkt dat hij ook God nog wel een plaatsje heeft gegund. Dat blijkt, dat zullen we later nog wel eens noemen, in de naamgeving van zijn zonen. In wier namen de naam van Jehovah of Yahweh verwerkt is. En daarom zou je misschien, gezien de historie van Agab, beter kunnen zeggen, ja, naar de geest, God wordt afgedaan. Maar zo in het leven, in dat tienstammenrijk, kreeg God dan ook nog wel een plaatsje naast de Baal. Dat kon wel gepaard gaan met elkaar. Jezebel heeft haar geloof in Baal beleden, toen ze nog in Fenicië was. En zij is de stuwende kracht om haar geloof, haar godsdienst, ook in Israël, vaste voet te geven. Je zou zeggen, die afgoderij die komt al eerder ter sprake. Die is eigenlijk altijd al ter sprake geweest. In Egypte, in de woestijn, in de dagen van Jozua, van de richteren. Altijd, altijd merk je die strijd betreffende de afgoden. Wij weten dat ook Salomo voor afgoden tempels heeft gebouwd, ten gerieve van zijn vele buitenlandse vrouwen. Wij weten zelfs dat de schrift spreekt dat hij zich boog voor die goden. En wij weten dat het oordeel van God daarover gekomen is. Valt niet te ontkennen. Ten eerste is hij niet zo oud geworden. Al spreekt de schrift toen hij oud geworden was. Maar als je het berekent, dan kom je ongeveer op de 60 jaren. En de Heere heeft een deel van zijn rijk afgescheurd. Hij verwekte tegenstanders om Salomo te benauwen. En Salomo zag ook geen kans om die tegenstanders van zijn rijk, van de eenheid, van de troon, om die uit de weg te ruimen. Kennelijk werden de tegenstanders door God bewaard. En beschermd. Was dus een oordeel over Salomo. En dat ligt gezien, dat was dan nog een koning van het ongedeelde rijk Israël. Zou je zeggen, ja, was dat dan niet net zo erg? Ja, dat is ook, het is ook erg. En toch, en dan gaat het niet om te vergoeilijken. Maar er staat in ieder geval van Agab dat hij erger deed dan al de koningen die voor hem geweest zijn. Je zou kunnen zeggen, bij Salomo merk je
en het einde van zijn leven, zijn loopbaan als koning, hoe hij terecht komt in die verkeerde weg. Politieke intriges en al zulke soort dingen meer, veelheid van vrouwen, alles werkt mee, zou je zeggen, om hem van het pad af te wenden. Maar vergeet dan toch niet dat dit een klein deel van het leven van Salomo heeft gevuld. Zoals een mens een tijd lang van de rechte weg af kan gaan. En dat de Heere bezoekt en straft. En dat dat toch niet betekent dat de Heere het verderf over zo ene brengt. De Heere had gezegd, ik zal hem wel straffen met een mensenroede, maar niet zoals ik zou gestraft heb, die ik verworpen heb. Dat was het voordeel voor Salomo, dat de Heere hem lief had, als straft de Heere zijn zonde. Maar dan voel je wel aan dat er onderscheid is. Agab begint. Agab begint. Agab propageert de openlijke zondedienst. Agab gaat erin voor als leidsman van het volk. Bij Salomo zien we, nadat hij zoveel jaren in de vrezen des Heren had geregeerd, de weg afbuigen. En wij weten, Gode zij dank, meer dan Salomo is gekomen. Daarom heb ik gezegd vorige week, Elia treedt op in een crisistijd. Uitwendig heeft Agab het niet zo slecht gedaan. Er komen wel oorlogen aan de orde, maar er is een tijd geweest dat het huis van Omri, van Agab, nou een zekere welvaart heeft gekend. Gebiedsuitbreiding, vrede, hij sluit een verdrag met Juda, Jozefat. Hij sluit een verdrag met de Foeniciërs, Jezebel, om naar Syriërs wat meer weerstand te kunnen bieden. Zo op het oog zou je zeggen, is er wel reden om aan te nemen dat het zo slecht nog niet ging. Maar nou is hij gekomen op een zeker punt, zoals een mens, een volk, op een bepaald tijdstip in de historie geplaatst kan worden op een zekere grens, zodat je je afvraagt, wat gaat er nu gebeuren? Zal nu een heel volk, een kerk, een gezin, zal dat nou in zijn geheel voor de Baal leven of voor God? Want we hebben gehoord dat antichristelijk beginsel, dat komt openbaar, dat zich verzet tegen God en Christus, dat Adams beginsel, na de val dan, om de natuur, de kracht van de mens, de voortplanting, het seksuele dat verheven werd tot godsdienst, tot religie. Baal Astarte, de maangodin en de god Baal van de wind en van de vruchtbaarheid en van de regen. Samen vormt en vormde dat de verleiding tot de mens die vlees geworden is en niet verder kan kijken dan zijn vleeselijke begeerten. En nu die grenssituatie, die crisis, die is nu aangebroken. Elia heeft de kalverdienst nooit goedgekeurd, heb ik gezegd, verleden week. Maar daar lees je nog niet zoveel van. Want het was heel erg, dat wel. Maar, in die kalverdienst te Bethel, riep men de God van Israël aan. Het was wel een eigenwillige godsdienst, om dat door middel van die kalver te doen, maar het bedoelde te zijn dienst aan Jehovah of Yahweh. En daar hebben de profeten zeer tegen getoond. Maar Agab gaat verder. En Agab staat hier op een keerpunt met zijn volk. Waar gaat het nu heen? Welke kant gaat het nu heen? De voorganger van het volk bouwt een huis voor een God die niets is. De voorganger buigt zich ervoor neer. De voorganger beleidt de afgod Baal en de godin Astarte. Voel je aan hoe er momenten zijn in de historie van landen en volken die van een grote en verstrekkende betekenis zijn. Natuurlijk, je kunt gelijk door deze gedachten die ik u noem voorbij gaan en zeggen, nou ja, je kan het allemaal samenvatten, we zijn gevallen zondaren. Dat is zo, dat stem ik direct toe. Maar God de Heere werkt middelijk. En zo zie je aan de andere kant hoe ook de duivel middelijk werkt. Hoe hij alle dingen aangrijpt en benut om zijn doel te bereiken. Ik denk dat er maar één land in Europa is, in de wereld. Ik doel op Frankrijk, waar zo'n tijdsgewricht zou ik willen zien in bijvoorbeeld de Franse Revolutie. De Franse Revolutie kun je verschillend beoordelen. Er hebben nog goede kanten aan gezeten aan de Franse Revolutie, dat valt niet te ontkennen. Waarom? Ja, de macht van Rome is gebroken. Die werd gebroken. Toen, alles werd platgewalst, zou je zeggen. Dat betekende een verademing voor het protestantisme, zodat je het nu nog mee zou kunnen maken, dat je op een of andere post burgemeester, functionaris, wat dan ook, een christen ontmoet. In Frankrijk. Ik zou zeggen, dat is dan, misschien ga ik al te ver, een positief kantje. Dat de macht van Rome verwoest is. Er staat tegenover dat het als enige land in een volksvergadering een hoer op een troon heeft gezet. En aan een hoer goddelijke eer heeft bewezen en God uitgebannen heeft. Ik zeg niet dat dat kan, maar naar men dacht. Kijk, dat zijn van die ontzettend ingrijpende dingen in de geschiedenis van een land. Er is ook weinig over in Frankrijk. Heel weinig. Er is wel wat. Maar gezien het feit dat de Heere daar zoveel van zijn kinderen heeft gehad. Denk aan de hugenoten die zo vreselijk vervolgd zijn. Calvijn kwam er vandaan. Ja. God is geen ledige aanschouwer. God kan naties, landen af laten gaan, weg laten glijden in het ongeloof of in het bijgeloof. Nou, zo'n situatie moet je nou eens indenken, heb je hier ook. Het is nooit goed geweest. Altijd kwam uit. Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. Maar dat telkens afgeweken, dat betekende ook dat er toch telkens nog weer een bemoeienis van God was. Dat de Heere in ontferming gedacht. En dat mannen verwekt werden door God. Die het volk leiding moesten geven. Koningen, theocratische koningen noemen wij dat. Dat betekent koning te zijn bij de gratie en in gehoorzaamheid aan God, de koning der koningen en de Heere der Heren. Was God niet op tegen? Wij weten van de oude koningswet uit Deuteronomium, waar de wetten al, waar de rechten en plichten van de koning al in omschreven zijn. Daarom was Salomo niet zo bedroefd, want die koning zou toch komen. Dat de Heere allang in zijn eeuwige raad besloten. Maar het bittere van dat alles was, geef ons een koning als de volken rondom. Dat waren geen koningen in dienst van de ware God. Dat waren zelf zonen van de goden, zoals ze zich noemden. De koning die voorop gaat. En God heeft gezegd dat hij een krijgsman is. En dat hij alle macht heeft. Je moet eens indenken, nou een koning die een theocratisch vorst behoorde te zijn. Die gaat nu die theocratie, die godsregering, theocratie betekent godsregering. Nu gaat hij die God in wiens dienst hij eigenlijk staat, gaat hij inwisselen, misschien zachter gezegd, gaat hij delen met Baal en met de Astaroth. Nou zou je zeggen, dat is het hek van de dam. Dan is het hek van de dam. Zodra de koning denkt, dat kan wel. Ik kan God laten staan en ik kan Baal ook laten staan. Dan moet er iets gebeuren. Waarom? Dit verdraagt elkaar niet. Het kan er van twee één. God is het of hij is het niet. God is de machtige over vruchtbaar en onvruchtbaarheid, over regen, wind, donder en bliksem of Baal. Maar niet samen. Niet God voor geestelijke dingen misschien. En om een stukje vaderlandse geschiedenis of historie in stand te houden. En Baal voor het concrete leven van iedere dag.
waarin we buigen en bidden tot wat geen God is. Kijk, dat kan niet. Dat kan nooit. En wij hebben gekozen in Adam, en dan moet je eens kijken, nou stuwt de Satan en onze verdorven natuur altijd weer opnieuw tot die keuze aan. Tegen God. Tegen voor de Baal. Want Baal kunnen wij gebruiken voor het vlees. En voor het eten. En voor het drinken. En het vrolijk zijn. En moet je letten. Dan zeggen de mensen wel eens ja. Daar ben ik toch niet bij geweest. Wat Adam gedaan heeft. Ja, maar we zijn er vandaag bij. Vandaag kiezen we nog. Men staat niet neutraal. Maar vandaag maak ik die keus weer waar. Babel. Astrid. De wereld. De natuur. De menselijke kracht en inspanning. Het menselijk vechten tegen of voor de voortzetting van het leven van mezelf. Daarom is er eigenlijk niets nieuws onder de zon. En ik wil dit dan ook niet benaderen vanuit dit gezichtspunt. Ja, gelukkig dat wij, nee, zoveel beter zijn. Nee. Integendeel. Ik wil eerder daarop wijzen. Dat God. Zelf in komt te grijpen. Dat niet een heel volk ten verderven gaat. Maar dat het overblijfsel naar de verkiezing zijner genade. Behouden zal worden. Dat doet God. Anders kon de wereld niet lang bestaan. En dan zou, ja, alle leven zou reeds lang hebben afgedaan. En daarom zie ik in die aanvangswoorden, en Elia de Tisbiet, die komt hier zo uit de lucht vallen, ja. Is het wonder? Is het wonder? Het komt er nou niet meer op aan, hoe zijn vader heette en zijn moeder. Hoe alles precies was, of dat hij nog broers heeft gehad, of zusters. Of dat hij al lang profeet geweest is, of al eerder van zich heeft laten horen, komt er niet op aan. Het goddelijke ligt daar eigenlijk in verklaard, in het plotselinge. Opeens is hij er. Opeens. Ongevraagd, ongezocht, hij is er. Met een goddelijke boodschap. Dat is een wonder. Zeg, ja, God kan ook in één keer net als bij Sodom en Gomorra komen. En de hele zaak omkeren. Maar dat doet God hier niet. Het lijkt wel veel op Sodom en Gomorra. Want bij Agab's tijd, in Agab's tijd komen de schandjongens voor. En de tempelprostituees. Maar God doet het niet. Want God denkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Maar daar ben je nog niet klaar mee. Als God aan zijn verbond denkt. En je zou zeggen, nou die Izebel de kop, die zal er wel eerst afgaan. Nee. En God zal die Ebaal daar, de vader van Izebel, zal de Heere wel. Nee, die stonden niet in die betrekking tot God. Die stonden niet in. Zeker, die zijn ook schuldig tegenover God hun maker. En zullen het oordeel dragen. Maar je voelt, dat heeft de tijd nog.
dat heeft tijd nog. Tot God de ongerechtigheid niet langer kan gedogen. De werker van het kwaad neervelt. Het heeft de tijd nog. Maar dit gaat over het volk dat hij in een bijzondere betrekking heeft gezet tot zichzelf. Een volk dat hij zegen heeft beloofd en dat hij ook bedreigd heeft met de vloek als ze van die God zullen wegwerken en die God zullen verlaten. En ze hebben amen gezegd. Op dat woord van God, dat God waarachtig is. Dat is een wonder. En Elia, dat is gewoon een wonder. Die is er zomaar. In plaats van dat God de hele zaak omkeert, zendt hij. Maar nogmaals, wij zijn er nog niet klaar mee. Waarom niet? Die bijzondere betrekking waarin de Heere mensenkinderen kan zetten, en dat zou ik op deze tijd en op ons ook toe willen passen, gij zijt gedoopt. Zo wou hij met geen volken handelen. Ik weet omdat de doop geen voorwaarde is naar de hemel. Wat wel eens smalend gezegd wordt. Christus alleen is de gerechtigheid. Maar onderschat het niet. En dat je geboren bent onder het licht van het heilige evangelie. Daar ben je nog niet klaar mee. Want de Heere doet ook wat hij zegt. Zo mijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn recht en regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straf beven. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roede en de bittere tegenheden. Voel je, daar zijn we nog niet klaar mee. Ik zeg het van eens tegen de kinderen, ook tegen mijn eigen kinderen. Het kind. Je kan wel denken dat het wint. En voor de mens, naar ons menselijk verstand, win je het ook. Maar dan verlies je het nog. Je verliest het altijd. Want God, God is het. Kijk, dat is een aangrijpende werkelijkheid waar je aan de ene kant wel eens voor kan beven. En aan de andere kant wel eens getroost mee kan worden. Want als God nog maar wat doet. Als God nog maar wat doet. Als God maar vasthoudt, ook al is het in zijn ongenoegen. En in zijn toorn. Dan doet God nog wat. Je zou zeggen, even heel menselijk, dan is er hoop op herstel. Want het is allemaal niet hetzelfde. Je kunt niet zeggen, ja, maar wat, dat gebeurt daar ook. Ja, dat is wel waar. En toch is het anders. Alles is anders vanwege die bijzondere betrekking. Zo wou hij met geen volken handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En dat heb ik wel eens gezegd ook, ja. De kinderen van de gemeente of tegen je eigen kinderen, och, je mag je dominee of je vader gerust de schuld geven. In die zin de schuld geven. Dat je vader heeft zijn eigen lang de schuld gegeven. En je dominee heeft zijn eigen lang de schuld gegeven. Die deed het land geen behoudenis aan, hoor. Maar daar ben je niet klaar mee. Dat is het einde niet. Dat is het einde niet. Want God gaat toch door. En laten we hopen dat vader of de dominee of de ouderling, al die vaders en moeders die zeggen tegen de Heere God dat ze grote mislukkelingen zijn, dat ze bij de genade mogen blijven. Maar als jij of wie dan ook met enig recht van spreken misschien zegt, ja maar jij of ja maar u of dit of dat, en je blijft niet bij de genade, dan ben je weg. Dan kom je om. En Elia, opeens is die de zomer. Genade. Dat is genade. Maar het is ook schrik. Want je zou tegelijk ook mogen denken, tjoe, wat hangt er ons nu boven het hoofd? Want de Heere die neemt alles niet langer. Maar laten we de klemtoon laten vallen op genade. God zendt opeens. En dan doet het niet met de zaak hoe die man zijn vader of moeder geheten hebben. Of dat niemand precies meer uit kan vinden waar het is belicht. Dan maar weinig te zaken. En dat we verder zo weinig persoonlijke dingen van Elia weten. Want wat weet je nou eigenlijk van persoonlijke dingen van Elia? Achtergronden en noem maar op. Heel weinig. Doet ook niet de zaken. Dat is expres zo. Zo wil God ons laten merken dat als het tijd is, komt die pijl snel. Onverwacht. Midden in het feest. Midden in het leven. En komt God met zijn boodschap. Dat geeft te hopen en te vrezen. Te hopen en te vrezen. Och ja, je zit over alles wel eens na te denken. En dan doe je de ontdekking. Je zegt toch. Het is vruchteloos waar men zich mee verleidt. Want mensenheil is ijdelheid. Mens kan niks dan kwaad. Hij zit of zo in eigen gerechtigheid gevangen, of naar de andere kant. Hij kan er niet uitkomen. En je voelt, je merkt, niemand zal dat kunnen onder de mensen. Je kunt je broeder of zuster nimmer verlossen. Je kan het niet. Je kan het niet uitpraten, inpraten. Trouwens, je weet het van jezelf. Onbekwaam, geneigd om God en de naaste te haten. Het is wat, hè? Ja. Als je jong bent, dan kijk je tegen een hoop dingen aan, hoewel ik al heel wat meegemaakt heb in mijn jeugd, moet ik ook erbij zeggen. Maar ja, dat dringt ook niet altijd tot je door. Als je ouder wordt, ga je de dingen vaak weer beter zien en onderscheiden. Zie je, oh God. Denk toch aan uw verbond. Tot in eeuwigheid, want we gaan er allemaal aan. Jong en oud. U alleen, u kunt ons tot u trekken. Dat is, als je dan spreekt van oude waarheid, dan zeg je, ja, dat is nou de echte oude en nieuwe waarheid. Zo zijn we eigenlijk bij elkaar. Nou zet God precies op die grens, het hele volk zou je zeggen, natuurlijk, er is een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade, dat is er toen ook geweest. 7000 hoor je later die de knie voor Baal niet gebogen hebben, dat viel nogal mee, zou je zeggen. Natuurlijk, ja, maar er zijn er nog meer geweest. Zijn er nog meer geweest?
En voor een van, voor ieder persoon van die 7000 geldt eigenlijk dat iedere persoon, kind, man, vrouw, die bij de duivel te biecht gaat of bij de Baal, dat is één te veel. Al hebben we geen rechten bij God. En is God niet verplicht voor ons. Maar daarom hoeven we de duivel niet te gunnen. En de wereld en de Baal. Daar komt hij aan, Elia de Tisbiet. Je had een dorpje Tisbe in de stam van Naftali in Galilea. Maar, er staat bij van de inwoners van Gilead. Dan moet er ook nog een Tisbe geweest zijn, zoals je ook meer dan één Capernaum had, meen ik. Je hebt meer plaatsen van dezelfde naam. Zo moet je dan ook nog een Tisbe gehad hebben in het Overjordaanse in Gilead. En het is ook zo. Die man, die staat er opeens, zonder veel plichtplegingen, en hij gaat spreken tot Agab. Zijn naam, ja, dat is wel belangrijk. Zijn naam betekent, Jehovah is mijn God. Of zoals de nieuwere vertalingen hebben allemaal. Yahweh is mijn God. Of mijn God is Yahweh. Dat past erbij. Hè? De klemtoon valt op. Mijn God is Jehovah. Voel je de tegenstelling. Het vuur wat er op de aarde geworpen wordt. Het vuur. Daar in Samaria of waar het ook plaatsgevonden heeft. Israël, dat doet er niet toe. Waar het ook geweest is. Wat nou gaat branden. Mijn God, of dat hij die naam van zijn ouders gehad heeft, dat ze de Heere gevreesd, dat weten we niet. Of dat God hem die naam gegeven heeft, weten we ook niet. Daar gaat het niet om. Maar God heeft wel gezorgd dat hij Elia heette. En dat ook in zijn naam een stuk verkondiging is. Tegenover de Baal-dienaar. Die denkt dat hij God en Baal allebei wel als God te vriend kan houden. En ze allebei wel een stukje geven. Tegenover dat compromiskarakter. Daar komt opeens dan die Elia van 's hemels wegen. Mijn God is Jehovah. En daarmee brandt hij als het ware naar het hart van de hinkers op de twee gedachten. Baal, Astarte, God, het hele rijtje. En verkondigt hij die oude waarheid, dat God zich heeft geopenbaard aan Abraham, en hem heeft geroepen uit het land, en hem groot en dierbare belofte heeft gegeven. Zijn naam is een herinnering aan de tijd van de patriarchen. Isaac en Jacob en hun kinderen. Die God is mijn God. En al dat is de God die zich openbaart als de sterke God. De genadige God, de barmhartige God, de verkiezende God. De God die niet en nooit laat varen het werk van zijn handen. Dat ligt in die naam uitgedrukt. Diezelfde God die bewezen heeft zijn wie hij is. En Elia, Die man waar we verder niet veel van weten, hoeft ook niet. Want Elia komt als een werktuig van God. Elia komt als een boodschapper van God. En daarom moet de klemtoon vallen op de boodschapper. En niet op de man zelf. En daarom staat hij zo opeens, zo plotseling hier voor ons. Elia de tisbiet van de inwoners van Gilead. En hij zei tot Ahab. Ahab heeft er ook wat gezegd. Jazeker. Hij heeft gezegd Baal. Hij heeft gebogen voor Baal. Hij is op reis geweest. Hij heeft de dochter van Ed Baal getrouwd. Hij gaat het volk voor in Baal dienst. Woorden en daden waarmee hij spreekt tot het volk. En nu komt daar opeens Elia. En die gaat ook spreken. Hij zei: het wonderlijk is, het komt zo overrompelend, hè? Het komt zo zonder enige voorafgaande besprekingen. Hij vraagt kennelijk geen audiëntie aan. Hij komt niet langs een omweg, ik zou eens met u willen praten. Zo gaat het toch niet goed? Nee, dat doet hij niet. Waarom niet? Het is veel te ernstig. De breuk is zo dodelijk. En de crisis die op het ogenblik er is, is zo verschrikkelijk vergaand. Dat er is geen tijd meer om te confereren of het eens kunnen worden. Als hier geen stuiting komt, nou ja, met eerlijk gesproken, dan is alles weg. Alles. En dat wil de Satan. Alles vernietigen. En God wil het nog niet. Ik weet wel, de ballingschap zal toch wel doorgaan. Op Gods tijd. Maar nu niet. God is nog werkzaam. Met dat volk en onder dat volk. Met die koning. En daarom is het eigenlijk zo'n wonder van genade. Dat Elia zeide. Hij zei. Hij spreekt. Ik weet wel. Je moet voorzichtig zijn met je uitspraken. Ik ben er altijd erg bang voor geweest vroeger. Als jongen van de jaren 20, 25. En dat ik geloofde dat ik het woord van God moest spreken. Maar ik durfde niet. Ik durfde er ook niet over te praten. En een van de grootste bronnen voor de angst was dit. Als je het nou verkeerd zegt. Als je het nou verkeerd zegt. Dingen van God, van zijn woord. Die zo niet zijn. En misschien bedoel ik wel geen eens zo. Maar die je toch zo. Je was zo bang. Dat mijn tong aan mijn gehemelte kleefde. En dat stilletjes probeerde of dat ik wat kon zeggen. Zonder leugens. Bewust of onbewuste leugens. En dan zat ik 5 minuten in gepeins, in meditatie. En dan was het fout. Zie je? Dan zeg je het weer verkeerd. Klopt niet, en dit en dat. Oh, dat was toch zo, ja, meer drukkend. Ik heb dat zo niet meer, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik geloof dat de Heer dat van de mens afneemt.
Soms denk ik er nog wel eens aan. Want wie is het die in woorden niet struikelt? En als je in de kerk zit, nou ja, dan heb je daar zo geen erg in. Als je het misschien op een band hoort, dan heb je er misschien wel erg in. Ik bedoel nou geen taalfout hoor, ik bedoel nou zuiver als het gaat over de dingen van Gods woord. Het heeft de Heere weggenomen in die zin, ik heb dat niet meer. Al zou ik het verkeerd zeggen, dan mag ik zeggen, Heer, u weet het. U weet hoe het ligt. Niet als een verontschuldiging, maar wel in die zin, ik zou die last niet kunnen dragen. Ik zou niets durven zeggen. Maar nou denk ik, als ik het verkeerd gezegd heb, dan zal de Heer misschien nog wel terecht, zal de Heer wel terecht brengen. Maar er zijn dingen die liggen vast en zeker. Daar hoef je geen fouten mee te maken. Maar dan komt die man daar, door de geest geïnspireerd, zo waarachtig als de Heer leeft. De Heere, de God is er als mee. Hij haalt er het leven van God bij. Moest indenken. Het leven van God. Hij is op zo'n punt gekomen. God leeft of God is dood. Als de boodschap niet klopt. Als het niet uitkomt. Dan is God dood. Dat is de tegenstelling ervan. De andere kant van de medaille. Maar dat kan natuurlijk niet. Want de Heere leeft. Zeg, hoe kan een man toch zoiets zeggen? Ik heb het dus wel eens een enkele keer gezegd, maar er waren sommige mensen die namen dat hoofd kwalijk, dat mag ik niet zeggen. Zo waarachtig als de Heere leeft, als het ging over die zaken. Dat Christus alleen onze gerechtigheid is. En dat alleen door het geloof in die Zoon van God het leven is. Maar ja, we vinden de mensen te spreken een beetje bout. Nou ja, wie zijn wij ook? Dan ben ik genegen, zeg, oh ja, kalm aan maar. Kalm aan, tegen mijn eigen hoog. Maar deze man die komt hier en hij legt het leven van God als het ware in de waagschaal. Gods leven, dat hij leeft, dat is de garantie. Dat is de zekerheid. Je moet indenken, dat werpt deze waarheid, werpt hij tussen mensen die nog wel meer leven hebben en levende goden. Baals, Astaroth, noem maar op. Mensen die daarvoor buigen. Mensen die feest vieren als Baal het laat regenen. Als Baal de dieren zegen met vruchtbaarheid en de vrouwen. Mensen die bedroefd zijn als Baal slaapt, als de zon alles verzengd heeft. Of het ijs en de koude bedekte aarde. Mensen die meeworstelen en zich met messen snijden, om Baal terug te laten keren. En die dan uitbundig feest vieren en zijn beeld door de straten dragen, als het lente wordt. En de vroege regen valt en de grasscheutjes worden gezien. O Baal is groot, de God van het land, de natuur, die altijd overwint, dwars door de dood heen. Maar de natuur gewoon. En dan komt Elia en die stelt het leven van God, de enig levende. Jehovah is mijn God, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal, die eeuwig leeft. En hij komt met die grote woorden. Zo waarachtig al staat hier, schuil gedrukt, omdat de zin moet lopen uiteraard. Het komt er ook op neer. De Heere, die eeuwige Jehovah, de God van Israël, is de levende. Hij alleen. Anderen niet. Het is het ware een uitdaging, een slag in het gezicht van Izebel, van Achab en van alle Baal-dienaars, dat één mens zich durft te vermeten om te spreken over zijn God als de levende, de onveranderlijke. Maar dat moet. Je kan nog wel een pleistertje erop plakken. Maar het helpt niet meer. De zweer is al te diep ingevreten. De God Israëls die leeft. Elk woord is een herinnering. Elk woord zou je zeggen getuigt van genade, van geduld, van langmoedigheid. Van God. Elk woord is als een prikkelen nagel diep ingeslagen. De God van Israël. Die door woeste baren en brede stromen onze pad baande. Die zijn volk leidde door de woestijn. Die een koperen slang liet oprichten voor de doemschuldige stervende zondaren. Die ze bevrijden. Van de druk en de moeite en het verdriet in Egypte. De God die zich aan Jacob openbaarde in mensengestalte en met hem worstelde. En waar Jacob tegen zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. God. Die de broers op ter plek heeft gebracht. Want ze zouden net als wij allemaal voor eeuwig verloren zijn geweest en gebleven. God bracht ze op hun plek. Wij hebben gezondigd. Wij zijn verraders en leugenaars. We hebben niet naar onze broer geluisterd toen hij om genade bad. En nou gaan wij eraan. Heeft God allemaal gedaan. De God van Israël. In vele benauwdheden die ze gesmaakt hadden, gaf hij toch uitkomst. Hij redde keer op keer. Voor wiens aangezicht ik sta. Dat is sterk gezegd. Voor wiens aangezicht ik sta. Die uitdrukking komt geloof ik nog één keer voor in de Bijbel. In 1 Koningen 1. En dan staat er dat David zo oud werd en dat al dekte ze hem toe met dekens. Hij werd niet meer warm. En toen beraadslaagden ze en toen zeiden ze dat ze dan een meisje of een jonge vrouw, een meisje voor hem zouden zoeken. En dat die hem voor hem zou zorgen en koesteren. Dat hij warm zou worden. En toen zochten ze en toen vonden ze een meisje schoon van aangezicht. Dat was, als ik het goed heb, Abizag. En die kwam toen om de koning te verzorgen. Maar er staat zo bij, opmerkelijk wel. Doch David bekende haar niet. Nee. Het is voor dat meisje ook heel wat geweest, als hij daar eens over denkt. Die taak. Zonder verwachting. Misschien is ze wel nooit meer getrouwd. Later wilde Adonia ze hebben. Om zich zo als opvolger voor te stellen van David. Maar daar wordt diezelfde uitdrukking gebruikt, het staan voor de koning. Ja, ik wil dat niet helemaal overbrengen, maar alleen een gedachte eruit noemen, hè. Voor wiens aangezicht ik sta. Dat betekent dan het woord, de gloed en de kracht.
en de waarheid drukt God af op zijn knecht Elia. Het is geen hobby van hem om kwaad of goed te profiteren. Het gaat er niet om hoe hij er zelf in de eerste plaats van denkt of wat dan ook. Hij is met God eens, dat wel. Maar hij staat dicht bij God. Zodat Gods wil en woord als het ware in hem afgedrukt worden. Voor wiens aangezicht ik sta. Onmiddellijk zou je zeggen. Coram Deo in de tegenwoordigheid Gods. Indien er deze jaar dauw of regen zijn zal. Tenzij dan naar mijn woord. Velen hebben zich eraan geërgerd. Velen hebben gedacht, gezegd, geschreven, ja. Het is toch wel erg personalistisch. Hè? Tenzij dan naar mijn woord. Dat verbeeld ik niet, man. En toch is het niet vreemd. Weet je waarom niet? Er staat in Jacobus dat het een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Niet alles, maar veel. Elia was een mens van gelijke beweging als wij en hij bad een gebed. En het regende niet in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom en de Heere gaf regen. Typisch. Dat werpt een blik op de betekenis van dat gedeelte tenzij daarna mijn woord. Wij weten dus, hieruit mogen wij gevoeglijk aannemen dat Elia door Gods geest al zo bewerkt is, dat hij in gedachten werkzaam is geworden met het volk, met de crisis, met de toestand in het algemeen. Is hij werkzaam mee geworden. Want het was toch een volk dat de Heere had afgezonden. Die naar zijn naam waren genoemd. En toen is Elia daar in gebed mee werkzaam geworden. Dat deed God dus. Maar de zaak van God, die kreeg zo'n gestalte in Elia's hart, dat hij mocht zeggen, mijn woord. Omdat hij wist, dat is Gods woord. Dat is Gods woord. Moet natuurlijk wel voorzichtig zijn als Jan Rappers en Maat zoiets gaan zeggen. Hè? Of wie dan ook. Want je moet natuurlijk wel even bedenken wat hier aan de hand is. Ik ben er over het algemeen erg benauwd van hoor. Als mensen, ik heb het wel meegemaakt. En als dat niet waar is, dan is God geen God en dit en dat. Dan ging het over persoonlijke dingen, over je al of niet echt bekeerd zijn. Dan zit ik te rillen. Bij mij en denk, wat? Nietig sterveling, dan is God geen God. Ik vind haar vloeken. Ik bedoel, daar moet je niet te makkelijk over denken hoor. Dan is het ook inderdaad zo. Dat zijn woord Gods woord is. Want dan is die in het gebed naar de kant van God toegetrokken. En hij is tot dezelfde conclusie gekomen als God. Wat is dat dan? Elia heeft niet gezegd, gooi ze allemaal maar in de verdoemenis. Nee. Elia heeft gevoeld, dat gaat achter elkaar de afgrond in. Het hele volk. Wie zal er nog blijven staan van jou? Maar Heere God, u hebt toch gezegd, als ze zouden overtreden, dat u zou komen. Dat u het land dor zou maken. En de akkers leeg. En de baktrog leeg. En alles. Hebt u toch gezegd. Dat was toch ook uw openbaring. En zo is in Elia door Gods geest gegroeid. Wat er in God. En tenslotte heeft hij het gezien.
Zo is het en zo zal het gaan. Want dat wil God zo. God is niet alleen degene die de zegen schenkt, maar die ook bezoekt met de roede en de bittere tegenheen. En daarom heeft Elia niet concreet gezegd, gooi het hele zootje maar in de hel. Nee, dat zijn we wel waard, maar dat kon hij niet zeggen. Want in de diepste zin ging het bij Elia om God en om zijn volk. Foei, je zou nog kunnen zeggen, dat is allemaal liefde. Ja, liefde. Want als God verhoogd wordt, dan kan daarin een volk worden meegenomen. In de verhoging van God. Dat zit in elkaar vast. Kun je niet scheiden. Die ere Gods is ook in de zaligheid van zijn volk. En daarom komt hij opeens naar voren. Geen dauw, geen regen. Man die hongersnood dan en al die ellende. Ja, maar dat is nog niet zo erg. Is dat niet erg? Dat er misschien zoveel mensen sterven van de honger? Nee, naar goddelijke maatstaf niet. Ten eerste hebben wij dat verdiend, maar in tweede plaats is het altijd nog zo. God laat nog niet los. En wie weet hoeveel stervende mensen van de honger, dat de mensen in de ellende hebben gezegd, o God, het is verloren, help toch. Die zijn binnengekomen. Ja, wij redeneren heel anders. We zeggen, ja, het is toch eigenlijk schandalig. Hè? Dat één zo'n man, hè, zo'n heel volk, 10 stammen, zo in een oordeel stort. Maar het is naar het woord des Heeren. Zo mijn kinderen ooit verlaten. En diegene dan die de Heeren vreest, die moeten erin meedelen. Daar kom je niet onderuit. Want die stonden allemaal in een bepaalde betrekking tot de Heere God, moet je indenken. Nou kan dat overblijfsel dat de Heere bleef vrezen, die de knie voor Baal niet dient, ja. Niks om te doen. Hij zoekt sterven van de honger. Alleen, het is voor hun toch een doorgang naar het eeuwige leven. Maar we moeten niet denken dat we er tussenuit kunnen knijpen meer. Dat kan niet, hè. Dat kan niet. Samen. Het is wat. Zo is het in de kerk eigenlijk toch. Je kan wel zeggen, nou als de Heer dit of dat, die is zijn vet zal geven en die is even zo laten. Ja, maar dat geldt ons ook. Wij horen erbij. Kunnen we allemaal eens een grote klap op ons hoofd krijgen, bij wijze van spreken. Al is het zo dat het Gods kinderen niet ten verderven zal zijn voor eeuwig. Helemaal niet. Maar je moet niet denken dat je de sprake van God kan ontlopen. Als die volk of kerk aanpakt. Eén ding moet je blijven bedenken. Ja, we moeten nodig naar huis. God bemoeit zich ermee. Dat is nog een wonder. God bemoeit zich ermee. Laat de Foeniciërs dan niks merken, nog. Ze hebben het ook wel gemerkt, want Foenicië was dichtbij en daar was ook honger. Maar laten we dan zeggen, laat ze er in Amerika niks van merken of in Duitsland. Maar daar wel. Daar zullen ze het merken. Dat God een God is die niet met zich laat spotten en die ondanks alles nog niet loslaat. En de zaak op scherp gaat zetten. Hoe is het nou? Wie is er nou God? Nou zegt Elia, die God van mij, die onveranderlijke, die lapt alle Baals en Astarots aan zijn voeten. Proberen. Er komt geen regen meer. Mijn God spreekt. Geen regen meer. In het geloof bidt hij dat. Dat moet komen.
Dat moet komen, dat is Gods wil. In het woord ook geopenbaard. En dan mogen ze met messen snijden, ze mogen alles gaan proberen. Jaren. En dan kijken wie er leeft. Kijken of dat er één Baal is die opstaat. Nee, het zal voor het vorm van de ganse vergadering blijken. Dat Jehovah alleen God is. Zo ze in het oordeel nog ontfermen. Jezus Christus is meer dan Elia. Elia of Mozes konden misschien wel denken, schrap mij uit uw boek of delg mij uit uw boek. Maar dan zegt de Heer, nee, ik zal uit mijn boek delgen die ik wil. Geen zeggenschap in. Elia kan het oordeel Gods aankondigen en het komt ook gewisselijk. Hij kan het oordeel zelf niet wegdragen. Jezus Christus. Die kan de breuk helen. De onoverbrugbare kloof. Maar het maakt het andere niet teniet, hoor, wat ik eerst zei. Je moet het eerste niet met het tweede wegstoppen. Dan zeg je, oh ja, 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 nou zijn we allemaal weer gelukkig, hoor. He? Zo bedoel ik het niet meer. Dat mag je wel zeggen als je het zegt in de verwondering dat God zulke doelrakken zalig wil maken. Dat is goed. Dat mag ik wel zeggen. Ik heb gemiddeld tegen iemand die zei, ja, wel, dat kerk gaat het niks te betekenen, dat het niks te betekenen, dan zal het moeten gebeuren. Als God een mens uitverkiest, dan, als een oude man, het uitverkoren, dan zal er zo'n moment komen. Ik zei, ja, joh. Ik zeg, dat je dat zo zegt, daar blijkt uit dat je nog niet bekeerd bent. Want dan is het allemaal anders. Het is allemaal anders. Want, ik zeg, dan zie je, ik ben die afwijker en die verachter, die onbekeerlijke van hart. Ik zeg, nou is de leerstelling. En misschien gebeurt het nog, zeg, ik hou dat je hoop dat dat gebeurt. En het laatst nog zou mogen zeggen, oh God, wees mij zondaar geweldig. Maar dan praat je niet meer zo. Dan ben je zondaar. Kijk. Voel je. De werkelijkheid. Hè? De werkelijkheid. Ook dat eerste stuk. Is zo waar. Dat God de hovardij van Jacob. En de afgoderij van Jacob. Haat. En bezoekt. En dat er nog één zalig wordt. Ja, het zijn er wel meer. Maar de wijze van spreken. Dat hebben we alleen te danken aan die meerder. Die Heer Jezus Christus. Die zei, nou, laat mij dan sterven. En laat mij dan verzinken. Want ik wil u wel behagen doen. Amen.